Fanservice heeft ook een Patreon-pagina waar je jouw liefde voor de podcast kunt omzetten in een kleine maandelijkse donatie. Je kunt al doneren vanaf 2 euro per maand en er staan toffe beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com/fanservice.
One's at the ready.
Scared, Potter.
You wish.
On the count of 3, cast your charms to disarm your opponent. Only to disarm. We don't want any accidents here. 1, 2.
Inverte statue! Rictus Emperor!
Was ook onderdeel van de introductie die ik een hond heb. Die horen jullie nu. We kunnen misschien wel even opnieuw beginnen, wat denk jij?
Welkom bij een nieuwe aflevering van Fanservice. Deze aflevering gaat over Harry Potter. Mijn gast is Anna-Luna Post van de popcultuurpodcast De Vierkante Ogen Show. Ze is groot Harry Potter fan en dus heb ik het met haar over haar liefde voor de tovenaarsleerling. We hebben het over de boeken en natuurlijk ook over de films. Maar we kijken ook kritisch naar die beruchte tweets van J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken. In hoeverre zorgen die tweets voor een smet op haar fandom? Of kan ze kunst en kunstenaar prima van elkaar scheiden? Maar eerst moeten we het hebben over haar podcast, De Vierkante Ogen Show. Zij presenteert deze podcast samen met Esther Krabbendam en Sikko de Knecht. In De Vierkante Ogen Show bespreekt het team regelmatig films en series. Ze recenseren en bespreken na. Dat deden ze eerder dit jaar ook al met Harry Potter. Ze namen alle boeken en films nog eens tot zich en bespraken ze. Voordat de Vierkante Oogshow bestond, was er een andere podcast van dezelfde makers, een Game of Thrones podcast, genaamd Fris en Vurig Liedje. Is de Vierkante Oogshow dan daaruit ontstaan?
Niet helemaal. Eigenlijk is het zo dat Esther al was begonnen met de Vierkante Oogshow in een ander format. Dan werd er elke keer een... bijvoorbeeld één show besproken of één film in een wisselend panel. En zowel Sikko als ik, die ook allebei bij de Vierkante Ogen betrokken zijn nu, waren toen al vaak te gast, maar ook dus nog heel veel andere mensen. Ongeveer tegelijkertijd liep de Fris en Vurig Liedje podcast. Kreeg Esther het heel druk, dus ging de Vierkante Ogen show op een laag pitje. Die heeft echt een tijd stilgelegen. En nou, na het laatste iets wat teleurstellende seizoen van Game of Thrones zijn we toen echt weer begonnen met podcasten bij de Vierkante Ogen Show. Met een iets ander idee. Dus wat we nu meer doen is recappen. Vaak een serie week per week bespreken. Soms bijvoorbeeld terugblikken op iets als Harry Potter. En we maken ook specials over films of over soms musicals die we heel bijzonder vinden. Dus het is een beetje tegelijkertijd ontstaan. Ik ben in elk geval bij allebei op hetzelfde moment een beetje betrokken geraakt.
Ja, ik heb veel afleveringen gehoord van de podcast. En ik vind het vooral wel leuk dat jullie soms gewoon ook ruimte hebben voor gewoon meligheid. En dat er leuke klik is onderling. Mm-hmm. En dat jullie ook soms gewoon de logica achter bepaalde... hoe moet ik dat zeggen? Achter bepaalde een filmscène of iets uit een boek... Mm-hmm.
dat jullie dat ter sprake brengen. Is dat ook iets wat jullie onderscheidt van andere podcasts misschien?
Ik denk dat wat we proberen te doen is gewoon als kijker een serie of een film bespreken zonder dat we echt expert zijn. Want we hebben allemaal niet iets van mediastudies of filmstudies gedaan. Dus we kijken er echt naar van oké, we zijn gewoon heel erg toegewijde kijkers. En we gaan ons heel erg inlezen en eromheen dingen kijken en zo. Maar het is dus meer dat we proberen vanuit ons extreme enthousiasme dat te doen dan dat we echt als expert of zo ernaar kijken. En ik denk dat wat ons onderscheidt is dat we het gewoon heel, heel leuk vinden allemaal. En inderdaad die meligheid met elkaar ook wel een beetje hebben. Ja. Dat vind ik ook het leukste eraan.
Jullie hebben inderdaad ook een serie gemaakt over de Harry Potter, waarin jullie eigenlijk de boeken en de films bespraken. Maar wat me allereerst opviel, ik ben net als Sikko eigenlijk in jullie podcast, ben ik vooral de Engelstalige versies gewend. Maar mm-hmm. jullie deden alles wel in het Nederlands. Mm-hmm. Wat was daar de gedachte achter?
Ik denk dat zowel Esther als Sander als ik zijn in elk geval begonnen met het lezen van de Nederlandse boeken. En ik ben op een gegeven moment wel overgestapt naar het Engels. En volgens mij Esther en Sander ook allebei. Maar wat we eigenlijk wel wilden, we zijn natuurlijk ook een Nederlandstalige podcast. En we wilden het voor een groot publiek beschikbaar maken. En voor ons ook denk ik wel het idee van de Harry Potter nostalgie hangt dus samen met het eerste moment waarop je het las. En dat was voor 3 van ons gewoon in het Nederlands. Dus ik denk dat dat een beetje het idee was om het op die manier te doen. Maar we wisselen ook wel vaak de namen af. Dus we noemden ook wel vaak dan toch nog even de Engelse naam. Of we noemden per ongeluk de Engelse naam en dan gaf iemand anders nog even snel de Nederlandse vertaling. Maar ik denk dat het wel met het nostalgie-idee te maken had.
Jij bent dus een expert op dit gebied. Maar hoe is het gesteld met de vertalingen van de namen? Is dat op zich leuk gedaan? Of?
Ik vind dat heel goed gedaan. Ja, zeker. De vertaler is Wiebe Budding. En ik vind ze heel vaak echt heel goed gedaan. Bijvoorbeeld Neville Longbottom wordt Marcel Lubbermans. En dat klinkt gewoon precies zo onhandig en ja, een beetje nerdy of slungelig als je bij de Engelse naam hebt. Dus daar vind ik het heel goed gedaan. En er zijn ook namen waarbij het iets minder is. Maar ik vind het over het algemeen echt heel mooi vertaald, ja.
En hoe hebben jullie je voorbereid op die afleveringen? Jullie zijn gewoon als een speer ook weer de boeken gaan herlezen sowieso?
Ja, het was dus ook best wel een flinke kluif eigenlijk. Ik denk wel, de meeste van ons herlezen ze gewoon sowieso al best wel vaak. Maar nu gingen ze toch natuurlijk ook wat scherper lezen en wat meer op de details. En je probeert dan toch elke keer iets nieuws te zien erin. En we namen eigenlijk bijna elke week een aflevering op. In elk geval hebben we de 8 afleveringen die we gemaakt hebben, denk ik, in 10 weken tijd opgenomen. En dat betekende dat je gewoon 7 boeken moest lezen. En die eerste boeken die lees je natuurlijk in een avond wel weer uit, want die zijn heel dun. Ze staan daar ook. Maar ja, die latere boeken, die zijn echt best wel flink. Dus dan ben je echt wel weer langer bezig. En daar moesten we soms wel echt even ook even de planning weer op aanpassen. Dat we toch zeiden van nou, ik kon boek 5 toch nog niet, kan hem niet uitlezen voor donderdag. Kunnen we een week pauze inlassen? En dat hadden we dan ook, konden we ook wel doen. Dus het was best even aanpoten. En al helemaal voor degene die ook nog de film moesten herkijken. Want ik heb bijvoorbeeld helemaal niet zo vaak de films gezien. Sommige echt maar 1 keer. En ik moest die dus ook allemaal opnieuw kijken. Dus dan moet je en een boek en een film van vaak 3 uur of zo, 2,5 uur kijken. En je hebt nog allemaal andere dingen te doen. Ik bedoel, het scheelde dat het een lockdown was. Maar alsnog heb je ook wel andere dingen te doen. Dus dat waren drukke weken. Ja.
Ik moet een beetje denken aan hoe ik ooit in aanraking kwam met de boeken. Ik kwam voor het eerst mee in aanraking in het jaar dat de Order of the Phoenix in de bioscoop kwam. Mm-hmm. En ik had me eigenlijk voorgenomen, toen ik eenmaal begonnen was, van ik wil eigenlijk die film gewoon nog in de bioscoop zien. Mm-hmm. Maar ik moest die boeken nog inhalen. Dus ik heb echt in sneltreinvaart die boeken er doorheen gejaagd.
Ja.
En de films gekeken.
Ja.
Maar hoe is dat bij jou begonnen? Wanneer heb jij die eerste klik gemaakt met Harry Potter?
Nou, best wel jong. En ik vergeet dus elke keer wanneer het was. Maar volgens mij was het in 99. En ik denk dat ik dan dus 8 was. Maar ik weet nog dat een vriendin van mij er steeds over vertelde, op de basisschool dus nog. En dat ik dacht, ja, het zal wel. Maar dat we toen moest ik een cadeautje kopen voor mijn vader. En toen heb ik om de een of andere reden dit boek uitgezocht, dat eerste deel. En toen ben ik daar ook gewoon meteen in begonnen. En heb ik het dus 's avonds laat ingepakt om het hem de volgende ochtend te geven. En daarna zelf verder te lezen. Want ik was wel meteen echt verslaafd vanaf het eerste hoofdstuk eigenlijk. Zat ik er meteen heel erg in. Dus het was echt een soort van combinatie, op dat op school werd het populairder en in de boekwinkel zegt dan iemand van, maar dit is wel echt leuk. Dus toen ben ik eraan begonnen. En vanaf dat moment dus echt alles achter elkaar gelezen wat er toen uit was of in die jaren uitkwam. En op een gegeven moment was het steeds wachten natuurlijk tot het nieuwe deel kwam.
Ja, en wat voor invloed had het dan op jouw leven destijds?
Nou, ik weet nog dat ik het bijvoorbeeld op school, ik zat op een Montessori school, dat ik mocht lezen als ik klaar was met mijn taken. Dan was dit wel echt wat ik gewoon de hele tijd aan het lezen was in de klas. En als het dan pauze was, maar ik was net op een heel spannend moment, dan dacht ik echt, nou, ik wil eigenlijk gewoon binnen blijven. En dat mocht natuurlijk niet als het niet regende. Dus dan ging toch maar het schoolplein op. En dan wilde ik gewoon echt verder lezen en weer weten wat er gebeurde. Terwijl, soms had ik die boeken dan ook al 3 keer gelezen, dus het was gewoon heel spannend. En ik was er gewoon wel heel vaak mee bezig. Ook met vrienden erover praten. Op de basisschool dus al. Of de middelbare school. Kreeg ik gelukkig een beste vriendin. Die misschien nog wel meer van Harry Potter houdt dan ik. Dus dat was ook natuurlijk echt feest. Het is gewoon echt iets wat mijn hele middelbare schooltijd wel kenmerkt. Of waar ik allemaal van die herinneringen aan heb. Van oh dat jaar. Toen we dat boek lazen. En er ging elk jaar ook vanaf dat moment op vakantie wel een Harry Potter boek mee in de koffer.
Jij bent natuurlijk ook echt opgegroeid met Harry Potter eigenlijk. Zijn er dingen die je dan ook herkent?
Ja, sowieso natuurlijk onderdelen van het opgroeien. Wat bijvoorbeeld, ja, wat gewoon blijvend indruk maakt als je het eerste boek leest waarin Harry naar school gaat, is die onzekerheid van naar een nieuwe school gaan en denken van, oh, vinden ze me wel aardig, maar ook, oh, weet ik wel genoeg en val ik straks niet door de mand. Dat soort dingen, dat zijn natuurlijk als kind, maar eigenlijk later ook nog wel, zijn dat gewoon dingen waar je dan toch mee bezig bent. Dus absoluut. En de scènes waarin Harry bijvoorbeeld een trein moet halen en dat je dan heel erg bang bent dat je niet op tijd komt, dat soort observaties zijn gewoon vaak heel, heel scherp en ook heel invoelbaar opgeschreven. Dus ja, dat wel zeker.
Wat sprak je nu het meest aan in de boek?
Ik denk dat het een hele leuke combinatie is van heel spannend en ook heel gezellig. Dus dat al het gedoe op het kasteel in Hogwarts wordt heel erg knus beschreven, ook op de momenten dat het heel naar is, want Harry heeft wel altijd vrienden op wie hij kan terugvallen. Dus het heeft in dat opzicht iets heel veiligs, maar er is dus altijd een soort van bedreiging daarbij, wat het heel duidelijk maakt dat er iets op het spel staat. En dat maakt dat je gewoon steeds door wil lezen en dat het ook steeds spannend blijft van, oh, dit wordt toch weer op het spel gezet. Oh nee, het werkt gewoon heel goed.
Maar is dat dan ook bijvoorbeeld vriendschap tussen de 3 hoofdrolspelers?
Ja, dat denk ik wel. Dat, en het is natuurlijk, er zijn heel veel personages die allemaal een andere rol spelen en van sommigen verschuift die rol ook een beetje door de boeken heen. Wat het ook interessant maakt, dat het dus eigenlijk al die personages de belangrijkste veranderen ook wel gedurende de boeken. En je hebt heel veel personages en eigenlijk aan de hand van een verhaal op school wordt ook een veel breder verhaal verteld over de hele toverwereld en macht daarin. Wat in heel veel opzichten allerlei parallellen heeft naar onze wereld en hoe daar dingen in mis zijn en aangepakt worden en ook soms niet aangepakt worden of op een verkeerde manier aangepakt worden. Dus dat zijn dingen die ik denk ik als kind veel minder las, maar die dan nu wel weer veel interessanter zijn.
Dat wilde ik inderdaad net vragen. Maar zijn het inderdaad dingen die je dan later opvallen als je het nog een keer leest?
Ja, als je het nog een keer leest of als je er met andere mensen over praat. Want toen ik als kind dit las, viel mij totaal niet op dat bijvoorbeeld veel van de personages die vervelend worden gezien door Harry, dat die heel dik zijn. En dat dat echt als een soort van zwakheid of gemeenheid wordt neergezet. Ook niet dat de portrettering van kobolden die de bank bewaren, dat die allerlei Joodse stereotypes hebben en dat daar dus allemaal overeenkomsten in zitten. En dit heb ik ook genoemd in onze aflevering over het derde boek, dat daar in die scène zit, die ook in de film heel prominent is, van dat een van de leerlingen, Marcel, die moet een boeman bedenken. En dat is dan professor die hij heel eng vindt en die stapt dan vervolgens uit de kast, en dat is dan heel grappig, in vrouwenkleren. Nou, dat is iets wat ik als kind ook helemaal niet bedacht van, oh ja, dat is iets wat de maatschappij dus afkeurt en daarom wordt het als grappigs gezien, dat een man in vrouwenkleren gekleed gaat. Maar dat staat nu wel in een heel ander licht. Dat is iets wat je sowieso, denk ik, als je gewoon zelf je verder ontwikkelt, misschien eerder ziet. Het is natuurlijk ook heel erg door discussies die nu spelen en gevoerd worden. Ja.
Daar wil ik zo meteen ook nog op ingaan, inderdaad. Daarnaast heb je natuurlijk ook de films. Mm-hmm. Heb je die ook meteen gezien toen ze uitkwamen? Of?
Ja, min of meer. Tenminste, de eerste paar volgens mij wel. Maar ik weet het dus niet meer zo goed. Dus ik weet nog wel van de eerste, daar ben ik naartoe geweest. Toen zat ik denk ik in groep 8, dan was ik 11. Of misschien was het een jaar later. Nee, ik denk dat ik nog op de basisschool zat. Maar daar ben ik naartoe geweest en ik weet nog dat ik ook met mijn moeder een discussie heb gehad over of ik daar dan naartoe zou moeten. Omdat een film natuurlijk ook een deel van je eigen fantasie over een boek weer kan wegnemen. En ik weet nog dat ik de film toen heel mooi vond. Ik ben naar de latere films, sommige weet ik nog heel duidelijk dat ik naar de bioscoop ben geweest, andere heb ik helemaal geen herinnering meer aan. Maar ik heb wel vaak nog een herinnering aan dat ik dan teleurgesteld was in de film. Of dat ik hem nog een keer zag en dat ik dacht, maar dit klopt niet of dit is gek. En ik ben echt wel veel minder fan van de films dan van de boeken.
Ja, ik hoorde je daar inderdaad ook dingen over zeggen in de podcast. Maar waar zit hem dat dan in? Is het inderdaad dat dingen dan niet kloppen met het boek?
Ja, ik denk dat het vooral is. Het zijn natuurlijk, zeker de laatste delen zijn hele dikke boeken, hele rijke boeken. Met een plot waar dat best wel subtiel is vaak. Of in elk geval de manier waarop die boeken in elkaar inhaken is best wel subtiel. En dat zie je in de film veel minder. En sommige films vind ik best wel goed. Bijvoorbeeld film 2 is echt best wel een prima, is echt een goede boekverfilming. Maar dat is natuurlijk ook best wel een dun boek. En die latere boeken zijn gewoon heel dik. En dat, dan verdwijnt er heel veel. En voor mij verdween er ook veel van de subtiliteit die het boek wel aantrekkelijk maakte. Die verdwijnt dan een beetje op film. Dan wordt het toch soms een beetje meer slapstick. Of soms een beetje te veel in your face van, oh, dit is de slechterik. Dus dat vond ik wel echt jammer van de films. Nog steeds, eigenlijk.
Ja, zijn er dan ook bijvoorbeeld dingen die bepaalde veranderingen die dan het verhaal teniet doen? Of?
Nou, of ze echt helemaal teniet doen. Het is soms, denk ik, meer dat er iets uit verdwijnt wat gewoon heel erg jammer is. Ik vond de verhaallijn heel interessant over Hermeline, die zich voor de huiselfen gaat inzetten in het vierde deel. Die zit helemaal niet in de films. Dat vond ik heel jammer. En dingen die echt eruit zijn, waardoor je het gewoon bijna niet meer snapt. Dus denk ik meer dat het gaat in zo'n sneltreinvaart in die films, dat heel veel van die dingen die ik er zo leuk aan vind, zoals dat kasteelleven of zo, dat heb je dan wat minder. En dat vond ik dan heel jammer. Denk ik eerder dat.
Ja, oké. Okay. Daar kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen. Ja, voor mij is het lastig, want die boeken, dat is echt al een tijd geleden. En de films ben ik ook wel recent weer aan het herkijken. Maar wat vind je over het algemeen genomen van de verfilmingen? Van hoe de personages bijvoorbeeld worden neergezet?
Ik vind dat er veel... Er wordt gewoon veel in uitvergroot. Dus de drie belangrijkste, Ron, Hermeline, Harry. Ron is een beetje de onhandige sukkel. Dat is in die boeken ook wel. Maar dat wordt gewoon in de films nog wel wat sterker neergezet. Hermeline is alleen maar de bedweter, die heel slim is. En Harry is zo heldhaftig. En ook heel onhandig. Hij kijkt natuurlijk heel vaak heel glazig in de film. Maar ik vind hem gewoon sowieso niet een hele goede acteur. Dus dat, en dat is ook heel lastig als ze zo jong beginnen. Maar dat, die uitvergroting vond ik dus wel jammer. Omdat dat in de boeken hebben ze wel iets meer kanten aan hun karakter zitten. En in de film is dat echt wel wat beperkter, vind ik. Dus dat vind ik jammer eraan.
Waren er ook nog personages in wie jij je herkende? Wat?
Nou, ik denk wel het meeste in Hermeline. Omdat ik ook best wel bedweterig kan zijn. En ook omdat ik best wel, als er regels zijn en er zijn... ik ben ook best wel autoriteitsgevoelig. Dus dan denk ik ook, ja, dan moet je dat wel doen. Ik zou ook niet zo snel een vuurflits die opgestuurd wordt. Dat zou ik ook wel even denken, ja, wat is hier aan de hand? Dus ik herkende me denk ik wel het meeste in Hermeline bij het lezen, ja.
Wat hier mooi op aansluit, en dat liet ik je ook al weten in de mail, van lijkt me ook wel leuk om in te gaan op bij welk huis zou je dan horen?
Ja.
Weet je dat van jezelf?
Ik denk dat ik wel bij Ravenclaw zou zitten. Maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Het kan altijd zijn dat de sorteerhoed iets ziet van je wat je zelf niet helemaal zou zien. Dus ik denk Ravenclaw, ja.
Maar heb je daar ook op getest? Of is dat gewoon een voorgevoel van... Ik ben toch inderdaad meer de...
Nou ja, ik heb er wel van die testjes gedaan die dan op BuzzFeed of zo staan. Of op Pottermore. Maar ik denk dan heel vaak is dan de vraag van... Ja, welk huisdier zou je meenemen? En dan denk ik, ja maar in Gryffindor bijvoorbeeld zie je gewoon... Mensen met katten, met uilen, met ratten en met padden. Dus wat moet dat dan zeggen? Dat je een voorkeur hebt voor het ene dier of het andere? Ja... dus ik vertrouw die test nooit helemaal. Misschien weer heel Ravenclaw is.
Ja, misschien wel inderdaad. Ja, ja ik heb voor mezelf ook zo'n test gedaan. En ik kwam dus uit op Hufflepuff.
Maar ja, ik vind Hufflepuff wel in de boeken. Is het dan een beetje zo van, oh dat is een braaf house of zo. Maar eigenlijk in die beschrijvingen zijn dat heel leuk. Is dat echt, en dat heeft... Maar goed, hier komen we op gevaarlijk terrein. Heeft J.K. Rowling ook over gezegd dat ze eigenlijk wilde dat ze het wapen van Hufflepuff had gelaten zoals het oorspronkelijk had bedacht. Namelijk een beer in plaats van een das. En dat een beer veel cooler is. Dat die andere dieren ook cooler zijn ofzo. Ja. Hoe kijk jij naar je Hufflepuff zijn?
Ik weet niet, ja, ik herken wel dingetjes ook de... De loyaliteit en zo. Mm-hmm. Dat zit wel heel erg in me. Nee, ik had juist altijd heel erg het idee dat Hufflepuff een beetje het huis is waar niemand bij wil horen, omdat het zo saai is. Maar daardoor sprak het me juist weer aan. Ja. Juist.
Ik denk wel echt dat je bij Hufflepuff eigenlijk de aardigste mensen vindt. En gewoon de chillste mensen. Die niet allemaal zo... Ik denk ook dat ze allemaal niet zo bezig zijn met wie de meeste punten heeft en wie zwerkbal dit jaar wint. En er zijn ook nooit pestkoppen uit Hufflepuff in de boeken.
Wie ook Hufflepuff was trouwens, dat was Newt Scamander.
Mm-hmm.
En dat is een mooi bruggetje naar de latere films die natuurlijk nog uitkwamen. Fantastic Beasts. Ja, met name die eerste die is nog wel redelijk ontvangen volgens mij. Maar de tweede, daar zijn de reacties heel gemengd over.
Ja.
Ik weet niet, wat vind jij van de twee films?
Nou, ik vond het de eerste, ik vond ze eigenlijk allebei heel mooi gemaakt. Dus dat is dan een groot deel van het kijkplezier. Ik heb ze wel gezien, allebei. Die eerste heb ik volgens mij ook twee keer gezien of zo. Ik had bij die wel echt een hele grote pet peeve. En dat is dat aan het begin heb je die scène met die delfstoffer. Zo'n niffler. Die dan ontsnapt uit zo'n koffertje in die bank. Omdat hij geld wil zoeken. Dan denk ik, ja, dit zou gewoon echt allemaal opgelost zijn met een sommeerspreuk. Dus dat is dan een voorbeeld van zo'n film waarin ik denk, de interne logica klopt gewoon niet helemaal. Dus daar was ik wel echt geïrriteerd over. En ik vind hem wel een heel leuk personage. En ik vind het ook heel leuk dat het echt uitgebreid over die fabeldieren en zo gaat. En een beetje over een andere wereld en ook de voorgeschiedenis. Maar dit zijn voor mij ook wel films waarin ik gewoon te vaak denk... waarvan ik te veel denk, ik wil niet meer de hele tijd allemaal franchises... waar J.K. Rowling rijk van wordt steunen en gaan kijken. Ook al heel vaak vind ik het verhaal gewoon, is het plot echt best wel heel dun. Zeker die tweede film vond ik gewoon echt teleurstellend. Dan denk ik, ja, waarom zou ik dat nog doen? Want het gaat voor mij dus niet echt over het oorspronkelijke fandom. Het is een andere wereld. Eentje die daar vast zit, maar wel echt anders.
Wat maakt dan dat het echt anders is?
Nou, het is veel eerder en het is niet, denk ik, niet dat schoolelement bijvoorbeeld. Het is ook wel weer leuk dat het op die politiek focust meer en op de internationale politiek. Maar het is niet, het zijn niet de oorspronkelijke personages. En nou, ik zou ook niet zo fan zijn van een soort van sequel van, oh, gaat het nu met de oorspronkelijke personages of zo? Ik vind ook op een gegeven moment, een succesformule moet je ook kunnen afsluiten. Je moet dat ook gewoon kunnen laten voor wat het is en je moet dat niet uitbouwen tot zo'n enorm universum of zo. En zeker niet als je het dan gewoon niet zo heel goed doet, zoals in die tweede Fantastic Beasts film. Heb je die gezien?
Ja.
Voor wat vond je ervan?
Er waren sowieso bizar weinig Fantastic Beasts, überhaupt.
Ja.
Dat is wel één ding wat ik ermee had. En ja, een beetje rommelig.
Ja, ja. Nee, is jammer.
Maar ja, J.K. Rowling was zelf natuurlijk heel erg betrokken ook bij die films. Was dat dan überhaupt wel een goed idee om haar...
Ja, het is van haar. Dus zij heeft er het volste recht op om dat te doen. Ik denk ook, ik zou dat ook willen doen als maker. Ze heeft het bij de films, de Harry Potter films volgens mij een beetje gedaan. Bij de casting heeft ze echt sterk dingen gezegd. En verder heeft ze volgens mij niet zo echt meegeschreven. En dat vind ik dus soms wel te zien. Ik weet niet, bij deze is het misschien uiteindelijk wel een slimme keuze voor het verhaal. Je weet ook niet hoe slecht het was geweest als ze het niet had gedaan. Maar je kunt ook niet iets maken zonder over Harry Potter zonder J.K. Rowling. Wat dus een heel grote formule wordt. Want dan gaat ze er natuurlijk mee. Dat komt met copyright dingen. En dat is van haar. Maar dat maakt dus ook dat ik dan gewoon geen zin heb om erin, erin mee te doen eigenlijk.
J.K. Rowling heeft vooral op Twitter eigenlijk achteraf nog allemaal dingen toegevoegd aan de canon. Bijvoorbeeld dat Dumbledore homo is. Mm-hmm. Wat was jouw mening daarover?
Nou, op zich vind ik dat... Bij Dumbledore vind ik het altijd een typisch of een beetje een lastig voorbeeld. Want in de boeken lees ik dat wel echt. Dat Dumbledore met Grindelwald in zijn jeugd, dat hij daar echt wel infatuated mee is. Dus dan denk ik, ja, is het dan echt iets achteraf toevoegen? Nee, maar je hebt het dus in elk geval niet in de boeken expliciet gemaakt. En dat is dan wel een zwakte bot, want dan probeer je later wel puntjes te scoren met kijk eens hoe divers mijn boek is. Terwijl het dat gewoon op heel veel vlakken echt niet is. En dus ook helemaal niet expliciet was op het moment dat je een boek uitbracht. Dus dan later, als de maatschappelijke discussie wat verder is, dan kom je ineens met nee, maar wacht even. Ik was al wel bezig hiermee. Maar verder kan het op zich dus wel leuk zijn als een auteur later zegt van hey, is jullie dit al wel eens opgevallen? Of goh, wat ik nog bedacht had, is dit of zo. Dat er nog een verhaaltje bij komt, dat kan natuurlijk best wel leuk zijn. Als iemand dat gewoon doet en goed doet. Dus ja, dat vind ik niet zo'n probleem.
Is eigenlijk al, je las dat bijvoorbeeld van Dumbledore. Mm-hmm. Is dat inderdaad ook iets wat je later uit de boeken haalde? Dat het niet expliciet was dat hij homo was, maar zijn er al hints dan in het boek?
Ja, ik vind wel dat een beetje zit in het zevende boek, dat je dat er wel in kan lezen in elk geval. En veel mensen deden dat ook al wel voordat ze het bevestigd had. Dus daar kan dat denk ik wel echt. Maar dan, ja, het is dan een beetje de... Het is dus niet iemand, het is niet een personage dat in de boeken openlijk en trots homo is. En het is wel iemand bij wie dat in bedekte termen, en dat kun je erin lezen als je als fan dat wil. En als je als fan dat niet wil zien, dan kun je ook heel makkelijk je ogen ervoor sluiten. Totdat J.K. Rowling later op haar Twitter zegt, nee, maar wacht even, hij was homo. Nou, daar waren natuurlijk allerlei conservatieve mensen ook heel boos over. En heel veel hele progressieve mensen waren er juist weer boos over dat het niet expliciet genoeg in de boeken zat. Dus ja, daar kun je nog wel twee kanten mee op, maar ik vind het wel echt jammer dat het dan niet explicieter in de boeken zit. Dan kun je er ook rekening mee houden dat die boeken natuurlijk in de jaren 90 afspelen en dat Dumbledore dan een hele oude man is. Die opgegroeid is in een tijd waarin homofilie nog veel minder geaccepteerd was dan nu. Maar dan ben je wel best wel positief iets aan het uitleggen voor J.K. Rowling. En ik denk dat zij verder dat niet zo verdient, zo'n positieve instelling. Want zij heeft op veel veel andere dingen, heeft ze zich echt heel negatief uitgelaten over queer dingen. Dus dan denk ik niet dat ze het verdient om hier juist zo positief uitleg te krijgen, zeg maar. Ja.
Andere tweets die nogal wat controverse veroorzaakt hebben. Dat waren inderdaad haar uitspraken over trans mensen. Ja, ik heb me altijd al afgevraagd hoe Harry Potter fans daar nu in staan. Want je hebt natuurlijk enerzijds mensen die iemand dan meteen willen boycotten, maar ook mensen die wel een duidelijke scheiding aanbrengen tussen de kunst en de kunstenaar, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb me altijd afgevraagd hoe dat zit in de community van Harry Potter. Ik weet niet, heb jij daar een beeld van? Is dat...
Ja, nou, die community is natuurlijk super groot. Dat is ook een van de leuke dingen aan Harry Potter, dat zoveel mensen daar echt mee zijn opgegroeid. En je hebt daar wel echt verschillen in. Je hebt gewoon nog steeds mensen die zeggen, er is niks aan de hand, J.K. Rowling is fine. Nou, tegen die mensen zou ik zeggen, ga nog eens een keertje erin verdiepen, want dat is echt niet zo. En je hebt mensen die zeggen, die het andere uiterste zeggen, ik heb allemaal Harry Potter boeken weggedaan, ik kan er gewoon niet meer van genieten. Dat kan je alleen maar zelf gewoon bepalen natuurlijk, want ik vind het vooral heel erg jammer dat het dan zo voor jou verpest is. En er zijn heel veel mensen nu, denk ik, die vooral zeggen, ik wil de boeken wel houden, want ze hebben me in een periode van mijn leven heel erg veel vreugde gebracht. En dat ga ik niet zomaar weggooien, omdat de auteur inderdaad iets verpest heeft voor me. Wat ze dan wel vaak doen, is gewoon geen geld meer uitgeven aan dingen van J.K. Rowling. Dus zorgen dat ze niet rijker en machtiger wordt. Dus ik zou nu ook echt niet meer naar een bioscoopfilm gaan en die daar kijken.
Oh, dus niet meer investeren in iets nieuws?
Ja, dus zeg maar boycotten in de zin dat je niet meer iets nieuws koopt, maar wel de oudere dingen waar je zelf al herinneringen over hebt gemaakt. Dat je die gewoon houdt en dat je ook je herinneringen, dat je daarin probeert ruimte te maken voor jouw interpretatie. En ook, dat is denk ik wel iets wat ook goed is aan nu dat duidelijker is waar J.K. Rowling staat, dat je die boeken ook kritischer kan lezen en meer kan zien van, hey, dat is geen ideale wereld. En heel vaak werd Harry Potter ook door mensen als een soort van ideale wereld gezien, of in elk geval als een wereld waarin dus het goede overwint. Maar ik denk dat het juist heel goed is om te kijken naar wat er in die wereld nog allemaal niet zo goed is. En dat je dat ook beter kan doen als je er naar kijkt vanuit de wetenschap waar J.K. Rowling staat, politiek gezien. Ja, dus er zijn echt wel verschillende smaken in de community, denk ik, in hoe er gedacht wordt nu over J.K. Rowling en of je er moet boycotten.
Ja, maar jij staat dus duidelijk ook wel, zeg maar, daar in het midden dat je wel gewoon je herinneringen wilt houden.
Ja, dat je dat niet wil laten afpakken. En waar ik wel echt, waar ik dus het meeste misschien nu wel van geniet, zijn mensen die dus heel kritisch naar die boeken kijken. Ik heb dat ook al wel genoemd in onze Harry Potter podcast, maar Witch Please is echt een hele leuke podcast die dus vanuit een soort genderblik ook naar die boeken kijkt. En ook vanuit wetenschappelijke blik, dus dat vind ik ook extra leuk. En waarin ze dus echt die boeken gaan uitpakken en allerlei dingen daaruit gaan analyseren. Om ook vanuit daar discussies te voeren over wat er nu nog beter zou kunnen. Het leent zich daar ook heel goed voor. Juist eigenlijk omdat er dingen in zitten die minder goed zijn. Dus dat, daar sta ik nu ongeveer.
Ja, daar sta ik. Ik sta er zelf in, inderdaad. Maar zijn er ook bepaalde dingen die je dan achteraf terugleest? Die je dan met een ander oog bekijkt? Je had net al over inderdaad een Snape in een jurk.
Mm-hmm.
Zijn er nog andere dingen die je dan achteraf ineens opvallen?
Ja, bijvoorbeeld ook dat die verslaggeefster Rita Skeeter, dat die een beetje wordt neergezet als zo'n... Ze is dan een vrouw met heel blonde krullen, maar een hele zware kaaklijn en hele zware knokige vingers, maar wel hele lange nagels. Dat je echt een beetje denkt, nou, ben je nou hier een drag queen aan het beschrijven? Of lees je dat erin omdat je te gevoelig wordt? Dat kan ook. Maar er zitten wel vaak een beetje van die dingen in van mensen die slecht zijn. Dat zie je bijvoorbeeld bij Voldemort ook. Die is niet typisch mannelijk of zo. Dus dat zie je er wel een beetje in. Dat kan je er wel in lezen. Dat valt dan meer op. En wat me bijvoorbeeld echt heel erg opviel bij het laatste herlezen was de rol die Molly Weasley heeft in haar gezin. Zij blijkt in boek 7 supergoed te kunnen toveren. En in boek 1 tot en met 6 is het enige wat we er zien doen, zorgen voor anderen. Koken, iedereen aanspreken op shitgedrag en dan van iedereen eigenlijk een soort van lik op stuk krijgen en bijna uitgelachen worden. Dus dat is ook wel echt iets waar ik dan anders naar kijk, wat me eerst niet zou zijn opgevallen toen ik nog op school zat. Toen ik 13 was, las ik dat niet zo, viel me dat niet op. En nu denk ik dan, oh ja, dat is eigenlijk wel echt bijzonder.
Je bent sowieso fan van de boeken en de films in iets mindere mate. Maar hoe uit het fan zijn zich verder bij jou?
Het is voor mij echt iets waar ik gewoon heel veel plezier uit haal om zelf de boeken te lezen en daar met mensen die ik ken over te praten. En ook bijvoorbeeld met mensen die ik nog niet ken, is het toch vaak dat ergens het een keer ter sprake komt en dat dat dan ook iets leuks is om over te praten. Maar ik ga bijvoorbeeld niet naar van die collectieve Harry Potter feesten of dingen. En er is me al heel vaak aangeraden om naar die Harry Potter studio's te gaan, waar je dan een tour kan doen. Dan denk ik ook, ja, dat vind ik gewoon niet zo heel boeiend. Dus dat doe ik dan niet zo. Dus het is meer dat ik het gewoon heel leuk vind om er met mensen over te praten. En daar ook nog steeds dingen over te lezen, soms op internet of zo. En memes erover zijn nog steeds, vind ik ook nog steeds heel leuk. Ook juist degenen die best wel kritisch zijn en die laten zien van dit is eigenlijk iets heel geks wat erin zit. En waarom zit het er eigenlijk in? Dus dat, daar haal ik ook echt heel veel vreugde uit. Ja.
Ja, en je hebt natuurlijk... je kunt er natuurlijk ook over podcasten uitgebreid.
Ja, dat was echt heel leuk om te doen. En ook gewoon het besef hoeveel je dan met 4 mensen die heel enthousiast zijn over iets, hoeveel je gecombineerd weet over één fandom. Dat is echt best wel een leuke gewaarwording. En leuk om op zo'n nerdniveau te kunnen nerden met andere mensen die ook heel erg fan zijn. Ja.
Zijn er nog meer fandoms waar jullie je in willen verdiepen binnenkort?
We hebben de laatste tijd heel veel dingen gedaan vanuit het Marvel Universe. Dus we hebben besproken WandaVision, Loki, Black Widow. Dat was heel leuk. We hebben eerder dingen van Star Wars gedaan. Ik denk, het zou kunnen dat de Vierkante Oogshow dat nog gaat doen verder. Want er komt natuurlijk ook van alles nieuw over uit. Ik heb nog iets op mijn lijst staan waar ik heel enthousiast over was. Daar hoorde ik van via iemand anders. Het heet Lore. Het is een fantasy serie. Daar ben ik gewoon zelf heel benieuwd naar. Maar volgens mij komt er nog geen verfilming of zo van. En we doen dus wel met de Vierkante Oogshow steeds dingen waar beeld bij zit. En daar komt June komt in september uit. En daar gaan we ook sowieso over podcasten. En dat is iets wat ik dus nog helemaal niet heb meegekregen vanuit mijn jeugd of wat dan ook. Maar waar bijvoorbeeld Sikko super enthousiast over is. Dus ik ben wel benieuwd wat dat gaat opleveren.
Hoe komen jullie tot de keuzes?
Een beetje kijken van wat vinden we leuk, wat is er? Waar willen we het over gaan hebben? Als je allemaal heel enthousiast bent, dan ga je eigenlijk alleen maar een jubelgesprek houden. Maar dan moet je het eigenlijk wel ook kunnen hebben over wat de keuzes zijn die gemaakt zijn in een serie. En als je juist een beetje meer van mening verschilt, dan hoef je het minder te hebben over waar gaat dit naartoe? Zit hier een groter plot achter? En dan kun je het meer hebben over, vind je dit een leuke keuze die er gemaakt is? Of vind je dat eigenlijk niet? En dat, dat levert dus eigenlijk andere gesprekken op. Dus we proberen dat ook een beetje te mixen. Dat je dus soms iets hebt waar je gewoon allemaal heel enthousiast van bent. En soms iets waar wat meer de meningen over verschillen.
Aan het einde van de aflevering vraag ik mijn gast naar 3 fantips. Dit zijn de tips van Anna Luna Post.
Ja, even kijken. Mijn eerste tip is een serie waar ik net aan begonnen ben op aanraden van Esther. Dat is een serie die staat op Amazon Prime en het heet Little Fires Everywhere. En dat gaat over een Amerikaanse suburb en het is met Reese Witherspoon en Kerry Washington. Reese Witherspoon kennen mensen denk ik wel van Legally Blonde en Cruel Intentions en veel serieuzere dingen. Kerry Washington is onder andere van Django Unchained. En dat is een serie die echt bol staat van de onderhuidse spanning. En het is geweldig geacteerd en het is af en toe hilarisch en af en toe zo pijnlijk, maar het is heel goed gedaan. Ik ben ook fan van Lieke Marsman, de schrijver en dichter. Die heeft een hele mooie poëziebundel uitgebracht eerder dit jaar. En die is echt prachtig. En waar ik op dit moment heel erg veel mee bezig ben, is koken uit het kookboek van Alison Roman. Dus dat is weer heel wat anders. Maar zij is een kok die je misschien wel kent. Je hebt het ook in de podcastaflevering gehad over die de Test Kitchen afleveringen van Reply All. Zij was dus een van de mensen die bij Bon Appetit werkte. Zo'n food magazine in de Verenigde Staten. En zij was een van de mensen die juist heel snel promotie maakte. Een witte vrouw, terwijl heel veel niet-witte mensen dat dus niet kregen. En er wordt ook in die podcastaflevering ook wel gezegd van, ze kon ook heel goed koken, dus terecht. En ik heb nu een paar van die kookboeken en ze kan ook fantastisch koken, dus het is ook wel echt fantastisch. Maar het is ook wel een figuur die een beetje irritant is af en toe. En dat vind ik ook wel weer grappig, dat je dan iemand hebt die heel goed kan koken, maar die ook met zo'n intens Californisch accent praat en af en toe ook wel echt een beetje bloed onder je nagels vandaan haalt. Maar wel, alles wat ik uit haar kookboek gemaakt heb, is zo intens lekker.
Dankjewel, Anna Luna. Dan tot slot de tip van mij. Dat is ditmaal nummer 10, de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Je bent gewend dat Alex van Warmerdam bizarre films maakt. Maar deze film neemt echt wel een heel bizarre wending, waar ik gewoon ook niet te veel over moet vertellen. Je moet hem gewoon gaan zien. Nummer 10 dus van Alex van Warmerdam. Fanservice is te vinden via Apple Podcasts, Spotify, jouw favoriete podcast app en natuurlijk audiogeeks.nl. Check ook die laatste site, want dan vind je nog veel meer toffe geek podcasts. En leuk om weer eens te vermelden, Fanservice heeft ook een Discord, waar je gezellig kunt meebabbelen over jouw favoriete fandoms en waar je op de hoogte gehouden wordt over komende afleveringen. Check de link in de beschrijving. Ik spreek je de volgende keer weer en dan praat ik met Henk van der Velde van Filmerts over zijn fandom voor Marvel. Tot de volgende keer. We'll be right back.
elk karakter is een soort van asshole-character geschreven. En dat vind ik gewoon niet kunnen, want dat, dus zo zijn niet alle karakters. Elke keer als iemand iets zei, of die Hella, die had dan weer een of andere dialoog met iemand. Die zei ze van, hey, ja, wat doe jij eigenlijk? En hij ging wat vertellen, zei ze, oh, sorry, ik was niet aan het luisteren. En wat een asshole. En op zich ben jij wel de bad guy, maar dat deed iedereen in die film. En dacht ik, ja, maar daarvoor kijk ik geen Marvel film. Thor, zelfs in The Dark World, had je gewoon nog wel een beetje die swoon, die authenticiteit van Asgard, zeg maar. Dat ze daar gewoon heel veel loyaliteit hadden en statigheid, zeg maar. En Odin. En Odin deed in deze film ook, zei hij allemaal rare dingen, dat je dacht van, gast, doe normaal. Ja, dat kan ik gewoon niet tegen. Ik vind het echt een irritante film, merk ik. Helaas.
You can't fucking quit! You can't fucking quit! You can't fucking quit!
Relax. Op audiogeeks.nl vind je nog veel meer toffe geekpodcasts. En die zijn stuk voor stuk
awesome.
Check het zelf op audiogeeks.nl.
Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar.
Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen.
Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek.